Goedemorgen. Ik heb vanmorgen een paaspreek. En dan denk je misschien, wat moet je nou met een paaspreek in februari? Nou, dat komt namelijk zo. De Bijbel besteedt heel veel aandacht aan Pasen. En de gebeurtenissen rondom Pasen. He, dat weet u wel, die laatste week als Jezus opgaat naar Jeruzalem. Er gebeuren heel veel dingen. Er gaan tientallen hoofdstukken over die laatste week. Je weet wel, Jezus die gaat eerst naar Martha en Maria en Lazarus op bezoek. En dan krijg je die intocht in Jeruzalem. En dan de tempelreiniging. En die samenzwering van de fariseeën. En de onkunde van de discipelen. En dan die laatste avond in de bovenzaal met de voetwassing en het hoogpriesterlijk gebed. En verloochening voorzegd. En instelling van het heilige avondmaal. En dan het lijden en sterven van Jezus. Wist u dat het Johannes-evangelie voor de helft over die laatste week gaat? Ja, dat wist u natuurlijk al, want vorig jaar heb ik dat ook gezegd in een preek. En onthoud toch altijd alles wat ik zeg, of niet? We staan hier toch niet voor niks zo te zweten hier op het podium, hè? Het Johannes-evangelie heeft 21 hoofdstukken. En vanaf hoofdstuk 12 gaat het over die laatste week. En dat is natuurlijk ook logisch dat de Bijbel daar zoveel aandacht aan besteedt. Want het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn opstanding, dat is ook de kern van het evangelie. Dat is de kern van het christelijk geloof. Dat is de kern van die hele grote omwenteling die de Heere God gebracht heeft in de wereldgeschiedenis. Als God historisch schrijft, dan gaat het niet over de Brexit of het coronavirus of weet ik veel wat wij allemaal ontzettend belangrijk vinden. Dat is allemaal secundair, allemaal bijzaken. Als God historisch schrijft, dan gaat het over de verzoening van de mensen met hemzelf. Dat is de kern van alles wat er in de menselijke geschiedenis ooit is gebeurd. Dus het is logisch dat de Bijbel daar heel veel aandacht aan besteedt. En ik vind het altijd een beetje karig, de tijd die de kerk daaraan besteedt. Met Goede Vrijdag, dan gaat de preek natuurlijk over de kruisiging. En met Paaszondag, dan gaat de preek natuurlijk over de opstanding. En als het een beetje mee zit, gaat het die zondag daarna nog over de Emmausgangers of die andere verschijningen van Jezus. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Kijk, met kerst hebben we dat veel beter geregeld. Er gaan nog geen 3 hoofdstukken in de Bijbel over kerst. En toch weten we dat te rekken en te rekken. Ja, kerst, het is gezellig, hè? Dan moet je inkomen. En de kerk heeft advent bedacht dat we 4 weken lang al helemaal in de sfeer komen van het knusse stalletje en zo. En ja, met kerst, dat weten we goed te doen. Gezellig. En dan moeten we, ja, dat melken we helemaal uit, die paar hoofdstukken. Maar Pasen, altijd maar een beetje karig, vind ik. Terwijl er zoveel hele bijzondere dingen gebeuren. En daarom dacht ik, weet je wat? De chocolade paashazen liggen al in de supermarkt, zag ik. Dus ik begin gewoon met de aanloop naar Pasen. Over die eerste week. En dat wilde ik dan doen aan de hand van 2 discipelen. Ik laat de echte paasgebeurtenissen natuurlijk voor Pasen. Dus als het gaat over het lijden en sterven en de opstanding, dat komt allemaal in april. Maar nu in die aanloop wilde ik eens met hen gaan kijken naar 2 discipelen, hoe zij die laatste week en dat Pasen en die verschijningen daarna meemaken. En dan gaan we beginnen met gewoon eens even kijken naar dat groepje mannen, die 12 discipelen. En dat doen we in Lucas 6. Lucas 6. Vanaf vers 12. Lucas 6, vanaf vers 12. Daar worden ze allemaal bij namen genoemd. Ze beginnen in vers 12. Het geschiedde in die dagen dat Jezus naar het gebergte ging om te bidden. En hij bracht de nacht door in het gebed tot God. Kijk, als je natuurlijk in 3 jaar tijd een nieuwe wereldgodsdienst wilt vestigen, Ja, dan heb je niet de eerste de beste medewerkers nodig. Dan heb je een topteam nodig. Dat is geen geintje. Als je dat wil, en dat wilde Jezus, dan moet je een team mensen om je heen hebben. Nou, dat moeten communicatietoppers zijn. Die jouw boodschap en jouw visie krachtig de wereld inbrengen. Dus het is ook logisch dat Jezus niet zomaar iemand kiest. Nee, je gaat de hele nacht bidden. Hele nacht op de berg. Hele nacht overleg met God. Wie gaat het worden? Want ja, er was een hele groep die hem volgde. Kijk maar in vers 13. Toen het dag geworden was, riep hij zijn discipelen tot zich en koos er 12 uit. Een hele club mensen die Jezus al volgde in die tijd, die discipelen genoemd werden. Hij pikte er 12 uit, die hij ook apostelen noemde. Simon, die hij ook Petrus noemde. Zijn broer Andreas. En daarna Jacobus en Johannes, ook twee broers. De zonen van Zebedeus. Jezus noemt hen zonen des donders. Het waren blijkbaar ijzervreters, die Jacobus en Johannes. En dan had je nog Filippus en Bartholomeus. Wordt ook wel Nathanael genoemd. En Matthäus. Matthäus, een tollenaar. En Thomas, u weet wel, die van dat spreekwoord, die ongelovige Thomas. En Jacobus, de zoon van Alfeus. En Simon, bijgenaamd de Zeloot. En Judas, de zoon van Jacobus. En Judas Iscariot, die de verrader geworden is. Nou, daar heb je de 12 discipelen van Jezus bij name genoemd. En als ik dat dan zo lees, en dan ook verder lees natuurlijk wat er met hen gebeurt, dan denk ik, wat een team zeg. Het begint al met 4 vissers. Nou heb ik helemaal niks tegen vissers, begrijp me goed. Net zo min als ik het heb tegen boeren. Dat zijn mensen die ons aan het eten houden, zeg maar. Dat zijn geweldige mensen, maar vissers in die tijd, ja. Die konden net de boete en een boot aan de gang houden en vis uit het water halen. En je rookt ze al op een kilometer afstand. Wat moet je nou met 4 vissers? Als je de wereld wil gaan bereiken met een boodschap van verzoening. En dan heb je Matthäus de tollenaar. Nou, als je problemen wil, dan moet je een tollenaar nemen. Want tollenaars, dat waren Joden. En die werkten voor de bezetters, voor de Romeinen. Israël was bezet in die tijd. Gelijk maar een beetje met de Tweede Wereldoorlog, toen we bezet waren door de Duitsers. Israël was bezet door de Romeinen. En die tollenaars, dat waren mannen, dat waren Joden van het eigen volk. En die werkten voor de Romeinen. Dat waren verraaiers. Dat waren die hulden met de vijand. En dan ook nog op het gebied van geld. Want wat deden die tollenaars? Die inden de belastingen voor de Romeinen. Nou, als je jezelf populair wil maken, moet je tollenaar worden. Mensen veegden hun voeten af op die tollenaars. Tollenaars worden door het hele evangelie heen in één lijn genoemd met hoeren, zondaars en heidenen. Als je problemen wil, moet je een tollenaar nemen. En tot overmaat van ramp heb je ook nog Simon de Zeloot. In de HSV wordt hij Zelotes genoemd, geloof ik. Simon Zelotes of zoiets. Nou, Simon de Zeloot. De Zeloten, ja, dat waren verzetstrijders. Dat waren een groep guerrilla's. Een hele grote groep. Onder het Joodse volk. Ook min of meer een politieke partij. Maar wat deden die lui? Die pleegden aanslagen. Die pleegden aanslagen op de Romeinen. En die pleegde ook aanslagen op Joden die hulden met de Romeinen. Die Simon de Zeloot was een verzetsman. Die zat in het verzet. En die moest dan samen met Matthäus de NSB'er in het team van Jezus. Ja, ik begrijp dat niet. Waren het niet dat Jezus de baas was? Want Jezus heeft zich blijkbaar tot doel gesteld om binnen 3 jaar die mannen om te vormen op zo'n manier dat zij multi-inzetbaar worden. En het mooie daarvan vind ik, dat je dus niet hoeft te denken, ik ben pas inzetbaar bij Jezus, als ik eerst, nou dan komt er een hele lijst wat je eerst, nee. Als je gewoon kan vissen is het goed. Als je toevallig belastinginspecteur bent is het ook goed. Ben je een beetje snel met je zwaard, zo'n verzetstrijder, ook goed. Alles is goed. Als je maar bij Jezus komt, want hij regelt dat wel. Nou, als je dan aan mensen vraagt, die discipelen van Jezus, hè, noem er eens een paar. Zou even niet in Lucas 6 kijken. Noem er eens een paar. Nou, dan komen mensen altijd eerst met Petrus. Die kent iedereen. Petrus kent iedereen. Dat is ook heel begrijpelijk, want Petrus komt heel veel voor in de evangelie. Noem er nog eens één. Nou, Judas kennen we ook wel. Judas Iscariot van dat verraad. Dat is allemaal niet zo moeilijk. En dan? Nou, het wordt al wat moeilijker, dus dan krijg je nog Johannes en Jacobus. Dat lukt meestal nog wel. Maar dan ja, Bartolomeus en Jacobus, zoon van Alfeus. Judas, zoon van Jacobus. Kent u ze bij naam? De mensen weten dat niet. Dat is ook heel logisch, want die komen verder in de evangelie helemaal niet meer voor. Lees je niks over Bartolomeus? Niks over Simon de Zeloot. Ik was wel benieuwd hoe dat ging met Matthäus en zo. Hè? Komen die schriftgeleerden bij Jezus. Zeg, Rabbi, wat denkt u? Moeten wij de keizer belasting betalen? Staat Matthäus. Ja, natuurlijk moet keizer belasting betalen. Simon de Zeloot. Nee, natuurlijk moet geen belasting betalen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gegaan is. Maar je hoort nooit meer wat van die mannen. Je hoort alleen maar wat. Heel veel over Petrus. En aan het eind nog heel wat over Judas. En tussendoor nog wat over Johannes en Jacobus. En de anderen worden nou misschien 1 of 2 keer genoemd of helemaal niet. Dus blijkbaar moeten we het hebben van Petrus. En van Judas. Dat zijn wel 2 tegenpolen, zeg. Dus als ik dan aan mensen vraag, van nou, vertel eens, die Petrus, hè. Wat was dat voor een type? Beschrijf nou Petrus eens. Nou, wat krijg je dan altijd te horen? Ja, die Petrus, nou, dat was een haantje de voorste, hoor. Als er wat gezegd moest worden, was Petrus altijd de eerste die wat zei. En als er niet iets gezegd moest worden, was Petrus ook altijd de eerste die wat zei. En hij deed altijd voordat hij nadacht. Zo impulsief was hij. Gewoon doen en dan pas denken, of doen en helemaal niet denken. En wat zeggen, en dan was het weer verkeerd, of... En een grote mond, hè? Ik zal u altijd... En dan die verloochening. Petrus was impulsief. Moest een beetje getemd worden. Hè, staan ze daar in die hof van Gethsemane, bij die arrestatie van Jezus. Hè? Nou, dan komt daar zo'n hele groep Romeinse soldaten en die tempeldienaars met schilden en zwaarden. Staat Petrus, zo, wat doet hij? Trekt zijn zwaard. Dan kan je toch zelf ook bedenken dat dat niks wordt? Nou, Petrus niet hoor, die trekt zijn zwaard en die hakt iemand zijn hersens in. Tenminste, slaat nog meer zo ook, net een oor eraf. Petrus wel. En dan in de hof van het paleis van Caiaphas. Ja, die verloochening. Daar kennen we van, hè. Eerst de grote mond en dan die verloochening. Nou, daar sta je voor schut. Petrus weer. Niet nadenken. Er zijn heel veel liedjes en ook boeken over dat lopen op water, hè. Lopen op water, typisch Petrus. He, lopen op water, dat kan toch helemaal niet? Denk nou zelf ook eens een keer na. Maar Petrus niet hoor. En ik snap die boekjes niet zo. Want die gaan dan altijd over, je moet uit je boot stappen. En je moet uit je veilige comfortzone. En het avontuur met Jezus aangaan. En de uitdaging. Helemaal geen uitdaging. Helemaal geen veilige comfortzone. Die boot die was aan het vergaan. Petrus denkt, ja, ik moet wat. Die springt met de doodsangst in zijn ogen, springt hij uit die boot. Dat was een toestand. Nou, zo typeren wij Petrus vaak een beetje. Hè? Eerst doen en dan denken. Eerst praten en dan denken. Blunder op blunder, grote mond altijd. Maar eigenlijk vind ik dat niet helemaal eerlijk. Hè, want toen in die hof van Gethsemane, hè, bij die arrestatie... Ze hadden allemaal gezegd, wij zetten ons leven voor u in. Maar Petrus was de enige die deed. Dat was een overmacht, ja. Maar hij verdedigde zijn Heer wel. Hij was bereid zijn leven in te zetten. En ik kan wel zeggen, dat is onnadenken, maar hij deed het wel. En daar in die tuin bij Caiaphas, die verloochening, dat ging wel fout. Maar Petrus was er wel. Iedereen was op de loop gegaan. Petrus ook. Maar hij had zich bedacht. En hij was van verre die stoet gevolgd. En hij was het hol van de leeuw ingegaan. Wat hij daar moest doen, wist hij denk ik niet. Maar toch, hij wilde bij Jezus zijn. Of hij wilde misschien nog iets bemoediging. Of misschien kun je nog wat. Hij was er wel. Het ging wel fout, maar hij was er wel. Kijk, en dat lopen op water, daar doen we dan vaak wat neerbuigend over, want het is toch impulsief en denk nou eens na. Maar moet je je voorstellen dat je daar in die boot zit. En dat begint daar enorm te stormen. Ik heb begrepen dat het enorm tekeer kan gaan naar het meer van Galilea. Dus dat is dat water allemaal in die golven en dat gaat helemaal fout. En die boot die begint te kantelen en hozen met emmers waar ze die vis in hebben. En met je muts en proberen te redden wat er te redden valt. En dat gaat gewoon helemaal fout. En denk maar niet dat je naar de kant kan zwemmen door die golven. Ze gaan naar de kelder, dat zien ze allemaal. Dit is het dan. Die boot vergaat. En dan opeens zien ze Jezus daar op dat water. En dan denkt Petrus niet, hé, dat is stoer, dat wil ik ook. Want wij denken daar vaak niet aan, maar dit was al een keer eerder gebeurd. Dat weet u wel. Was al eerder een keer zo'n storm. Weet u nog? Toen lag Jezus te slapen in die boot. Toen ging het ook zo tekeer. Toen waren ze ook aan het hozen. Toen gingen ze ook kapseizen. En toen maakten ze Jezus wakker en zeiden, Rabbi, word wakker, wij vergaan. Ze stonden op het punt om te zinken. En Jezus spreekt een woord en de zee wordt stil en de storm gaat liggen. Dat wist Petrus nog. Ze zitten in precies dezelfde situatie, in die boot. Ze vergaan. En Petrus denkt, er is maar één plek waar ik wel veilig ben. Dat is bij Jezus. En hoe komt dat maar niet uit? Dan moet ik vliegen of moet ik over het water lopen? Ik moet naar Jezus toe. Helemaal niks veilige comfortzone waar je uit moet stappen. Ik moet naar Jezus toe, want er is geen redder aan, alleen bij hem. Dat is Petrus. En weet u wat ik zo bijzonder vind? Jezus, die heeft dat al lang gezien. Want het is nog maar heel in het begin dat Jezus tegen Petrus zegt, hij heet dan nog Simon, zijn Joodse naam Simon, dat Jezus tegen Petrus zegt, Simon, vanaf vandaag noem ik jou Petrus. Petrus betekent rots. Want jij bent de rots waarop ik mijn gemeente ga bouwen. Kent u dat? Dat staat in Matteüs 16. Voordat al die grote avonturen beginnen, heeft Jezus het al gezien. Die Petrus, dat is een ruwe bonk, maar hij is wel trouw. Hij is sterk als een rots. Op Petrus ga ik mijn gemeente bouwen. En Jezus zegt zelfs tegen Petrus, zie, ik geef u de sleutels van het koninkrijk. Die impulsieve, haantje de voorste, Petrus. Jezus heeft het potentieel al lang gezien. Maar ja, die Petrus heeft wel een probleem. Als je namelijk in het koninkrijk van God wilt leven, en al helemaal als je in het koninkrijk van God wilt werken, ja, dat is zo apart, daar kun je niet aankomen met je eigen kunnen. Alles wat je denkt in eigen kracht te kunnen doen, dat is mooi in de wereld, maar daar heb je niks aan in het koninkrijk. Als je denkt dat je heel wat in te brengen hebt, dat je heel wat kunt, dat Jezus best wel blij met jou kan wezen, dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk. En het mooie vind ik dat Jezus dan zegt, en dus neem ik Petrus niet. Maar dat Jezus dat niet zegt, maar dat hij zegt, en dus neem ik Petrus wel. En hij mag op school. Hij mag gaan leren wat het betekent om bruikbaar te worden in het koninkrijk. Maar van tevoren zegt Jezus al, Petrus, jij, de rots, trouwe bonk, op jou kan ik aan. En Petrus wordt dan ook degene op wie Jezus zijn gemeente bouwt. Kijk maar in Handelingen. De eerste preek in Handelingen, die Pinksterpreek, geweldige preek, komen 3000 mensen tot geloof. Nou, ga er maar aan staan. Petrus wel. Het is geweldig wat er allemaal gebeurt door zijn preken en door zijn werken. Maar Petrus moet eerst op school. En dat gaat zo. Matteüs 26. En u weet ook nog, als er hele bijzondere gebeurtenissen zijn bij Jezus, dan neemt hij Petrus altijd mee. Is dat wel eens opgevallen? Dochtertje van Jairus is de eerste opwekking. Of de verheerlijking op de berg. Of zijn angstgebed in de hof van Gethsemane. Neemt hij altijd drie discipelen mee. Petrus als eerste. En Johannes en Jacobus. Maar Petrus is altijd bij. Hele bijzondere dingen is Petrus erbij. Nou, we zijn in die laatste week aangekomen. Ze zitten daar in die bovenzaal. Jezus heeft het avondmaal ingesteld. Matteüs 26, vers 31. Matteüs 26, vers 31. Toen zei Jezus tot hen, tot zijn discipelen: gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Toch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus stond op. Petrus antwoordde en zeide tot hem: al zouden alle aanstoot aan u nemen, ik nooit. Petrus zegt niet alleen: ik niet. Maar hij zegt ook nog: en ik ga beter doen dan de rest. Al lieten ze u allemaal in de steek, ik niet. Nou, duidelijke taal. Petrus weet wat hij wil. Maar Jezus zei tot hem: Petrus, luister. Ik zeg u, deze nacht nog, hè, voordat het morgen wordt, voordat de haan kraait, zul je mij driemaal verloochenen. Maar Petrus zei tot Jezus: al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Petrus is zeker van zijn zaak. Jezus vroeg een keer aan zijn discipelen: jongens, vertel eens, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, zeggen de discipelen, de ene zegt Elia, of een of andere grote profeet is opgestaan, of een reïncarnatie van Johannes de Doper. Dan zegt Jezus: maar wie zeggen jullie dan dat ik ben? Nou, je kent dat, die geschiedenis, hè? Petrus weer. Dus Petrus zegt: u bent de Christus, de Zoon van God. Petrus die weet wat hij wil. En hier ook, hij weet wat hij wil. Dat is niet impulsief of negatief. Want ik hoorde het u net ook nog zingen. Ik zal u mijn leven lang blijven prijzen, zong u net in een lied. Dat is gewaagde taal. Dat is wat Petrus hier zegt. Wat er ook gebeurt, al moet ik voor u sterven, ik verloochen u niet. Ik blijf u trouw tot de dood. Pas op wat u zingt. We bladeren even terug naar Lucas 22. Want ja, daar gebeurt het, hè. Net zoals koning David het meest bekend is vanwege zijn uitglijden met Bathsheba. Zo is Petrus het meest bekend vanwege zijn uitglijder hier in die hof van Caiaphas. Lucas 22, vanaf vers 54. Lucas 22, vers 54. Toen zij Jezus gevangen genomen hadden, voerden zij hem weg en leidden hem naar het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. Oké, ze waren allemaal op de loop gegaan, maar Petrus is er wel. Hij doet zijn woord gestand. Hij volgde van verre. En toen zij een vuur hadden aangelegd midden in de hof en bij elkander zaten, ging Petrus in het hol van de leeuw tussen hen inzitten. En bij het licht van het vuur zag een slavin hem zitten. En zij keek hem scherp aan en zei: Hela, ook die was bij hem. En dan moet je je voorstellen, hè? Petrus weet niet goed wat hij moet. Ik bedoel, er is geen redding meer aan, dat is duidelijk. Maar hij is er wel. Hij is gekomen. Misschien kan hij nog wat betekenen voor Jezus. Een bemoediging op het laatst of nou, weet ik veel. Hij weet het niet. Maar hij zit daar in het hol van de leeuw. De adrenaline giert door zijn lijf. Ze gaan Jezus, ja, maar ik sta er vlakbij. Voor je het weet ben ik ook aan de beurt. Hij staat onder hoogspanning. Hij zet er niet gewoon een beetje lekker knakworstjes te grillen aan het vuurtje. Dit is spanning ten top. Probeer het voor te stellen hoe hij kijkt of hij Jezus ziet. Tegelijkertijd oplet dat diegenen die daar in de hof van Gethsemane bij waren, die soldaten, dat ze hem niet in de peiling krijgen. Want die hebben natuurlijk ook wel gezien dat hij daar die slaaf van die hoge priester bijna zijn kop afhakte. Hij is heel gespannen. Zien we Jezus al? Nou, ik doe maar even net, ik ga maar even bij dat vuur zitten, dan val ik wat minder op zo tussen de mensen. En dan komt er iemand naar hem toe en die zegt, hela, jou ken ik. Jij hoort ook bij hem. En Peter schrikt zich wild. Opeens raakt hij even de draad kwijt. Hij denkt, hoe red ik mij hieruit? En voor hij het weet is het eruit. Ik ken hem niet. Ik hoor er niet bij. Denk niet dat dat makkelijk ging. Het zweet breekt hem aan alle kanten uit. Ik ken hem niet. En even daarna, vers 58, even daarna zag een ander hem. En zei, ook gij behoort tot hen. Maar Peter zei, mens, ik niet. En ongeveer een uur later verzeker een ander en zei, inderdaad, ook die man is bij hem. Want hij is een Galileër. Ik hoor het aan je accent. Jij hoort ook bij Jezus. En Petrus weet niet anders te doen dan vers 60. Mens, ik weet niet wat gij zegt. In Matthäus staat ook nog, hij vloekte erbij. En hij legde een eed af. Hij zei, ik zweer het, ik ken hem niet. In de angst, in de spanning gaat het zo fout. En dan, hè, ja, die stomme haan. En alsof dat nog niet genoeg is, vers 61. En de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En dan ben ik zo benieuwd. Als de blikken van die twee mannen elkaar kruisen. Wat stond daar nou in de ogen van Jezus te lezen? Wat voor boodschap kreeg Petrus daar, toen Jezus hem even aankeek? Zie je nou wel, Petrus, had ik het niet gezegd? Ik had je nog zo gewaarschuwd. Wat heb ik hier nou aan? Denk het niet. Ja, we weten het niet, het staat er niet. Maar ik denk dat Petrus, dat Jezus zoiets heeft gecommuniceerd in die blik van Petrus, ik begrijp wel dat je er bent. Maar de Vader heeft besloten dat ik hier alleen door moet. Het is goed zo, ga nu maar. Ik denk dat het zoiets was. Nou, en dan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had. Opeens komt het keihard binnen. Hij heeft geprobeerd de boel nog een beetje te redden. Hij heeft geprobeerd de boel nog op te houden. Hij heeft geprobeerd er zelf niet aan onderdoor te moeten gaan. Door een klein beetje te, nou ja, de boel te redden gewoon. Door te zeggen dat hij hem niet kent. En opeens, als een mokerslag, komt het binnen en realiseert hij zich wat er zojuist is gebeurd. Hij heeft Jezus verloochend. Hij had nooit gedacht dat hij dit zou doen. Toen hij zei, ik nooit. Dat was niet het grootspraak of zo. Hij meende dat echt. Hij dacht echt dat hij het kon. Dat hij trouw zou zijn tot in de dood. Maar het is uitgelopen op één groot falen. Tot in het diepste diep stort Petrus naar beneden. Zo gewaarschuwd. En dan zo je Heer in de steek laten. Eén bonk ellende vult Petrus hoofd. En dan staat er dan, hè, dat laatste stukje, vers 62. Hij ging naar buiten en hij weende bitter. Petrus loopt jankend door de straten. Hij heeft gefaald. één bonk ellende, het is voorbij. Hij heeft afgedaan. Dit komt nooit meer goed. Zo gewaarschuwd zijn en dan zo falen. Dit is wel duidelijk. Hij heeft afgedaan. Jezus zal hem echt niet meer moeten. Petrus gaat janken naar huis. Slaapt de rest van de nacht niet. De volgende nacht niet. De volgende nacht niet. Dan heb je die vrouwen nog die zijn bij het graf geweest dat hij opgestaan is. Wat maakt het ook uit? Dit komt gewoon nooit, komt niet meer goed. Zelfs al is hij opgestaan. Opgestaan. Petrus rennen naar het graf samen met Johannes. Ach nee, dat komt toch niet meer goed. Johannes 21. Petrus leeft tussen hoop en vrees, vooral veel vrees, denk ik. Dit komt gewoon niet meer goed. Dit is falen van de bovenste plank, dat kan je vergeten. Er is niemand die dit zal accepteren. Dus wat moet je nog? Laat maar gaan vissen, jongens. Laat maar gaan vissen. Johannes 21, daar gaan ze weer aan het vissen. 'S Nachts. Vangen niks. Volgende morgen roeien ze maar weer terug, een beetje richting strand.
Staat er iemand op het strand?
Nou ja, er staat wel eens vaker iemand op het strand, dus dat is allemaal niet zo bijzonder. Maar opeens, vers 7, daar zegt een van de discipelen tegen Petrus. Het is Jezus. Ik zie het is de Heere. En, ja, het is de Heere, ja. Maar je hebt het wel verziekt. Wat nu? Dus de discipelen verbijsterd, verbaasd staat de Heere daar op het strand. En Petrus staat daar ook in die boot. En Petrus denkt, boot, water, Jezus. Boot, water, Jezus. Dat heeft hij eerder meegemaakt. Dus opeens, in al zijn ellende, in al zijn wanhoop, in zijn nood, in zijn angst, in zijn doodsangst misschien wel, maar nu niet meer vanwege die storm, maar vanwege wat er gebeurd is. In zijn angst en in zijn wanhoop dringt het opeens tot hem door, wat er ook is, ik moet naar Jezus toe. En niks, geen stunts meer met lopen op het water. Maar Jezus, Petrus die springt overboord en die ploetert en die spartelt naar het strand. Ik moet naar Jezus toe. Hij heeft zijn les geleerd. Opeens herinnert hij zich hoe het ook alweer zat. En hij springt overboord en naar Jezus toe. Wat hij daar moet. Want ja, dat zie je dan in de volgende vers. Hè. De rest die komt ook aan het strand. Die roeien die boot aan land. En dan zitten ze daar, en vers 12, Jezus heeft een vuurtje, en vis en brood, en dan zitten ze daar en niemand durft wat te zeggen. Want ja, wat ga je nu zeggen? Ze zijn allemaal op de loop gegaan. En toen dat ging over die waarschuwing van Jezus, dat Petrus hem zou verloochenen, en Petrus zei, niet... Ik heb het laatste stukje niet gelezen van de vers, maar u heeft dat wel gezien dat er staat. En zo spraken zij allen. Had u dat gezien? Dat staat daar in Lucas, in Matthäus 26. Ze hadden allemaal een grote mond, maar Peter is de grootste. En dan zit je daar met Jezus rond dat kampvuur. Wat moet je dan zeggen? En Peter is een beetje, ja, druipnat en is een beetje heen en weer van, ja, ik moet toch wat zeggen. Er zijn eerdere verschijningen geweest van Jezus na zijn opstanding, maar die waren enigszins chaotisch. Dat was kort en Jezus verscheen en de discipelen helemaal geschrokken en verbijsterd. En hoe kan dit? En door de deur die dicht zat. En is het een geest? Is die het echt? Dat was vrij chaotisch allemaal. Dit is de eerste keer sinds de opstanding dat ze rustig met elkaar zitten. In alle rust, eten, vuurtje. Tijd om te praten. Maar ja, wat moet je dan zeggen? Dus ze zeggen allemaal maar niks. Blijkbaar is dat ook niet nodig. Jezus gaat zelf praten. Vers 15. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden. Ik stel mij zo voor dat Petrus geen brok door zijn keel kreeg. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus. Simon, zoon van Johannes. Hebt gij mij waarlijk lief? Daar komt hij. Meer dan deze. Dat zijn Petrus' woorden, hè? Meer dan deze. Hebt gij mij waarlijk lief meer dan deze? En Petrus zei tot hem. Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem. Wijd mijn lammeren. En Jezus zei ten tweede male tot hem. Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En de tranen beginnen te branden, maar Petrus fluistert. Ja, Heere, gij weet het, dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, hoed mijn schapen. En toen voor de derde keer, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En daar komen de tranen. Petrus werd bedroefd. Hij huilde dat hij het voor de derde maal aan hem vroeg, hebt gij mij lief? En Petrus zei tegen Jezus, Heere, gij weet alles. U weet toch dat ik u lief heb? En Jezus zei tot hem, weid mijn schapen. En Petrus snapt best wel wat hier gebeurt. Drie keer verloochend, drie keer belijden. En Jezus is hier heel wijs bezig met Petrus. Jezus komt niet met verwijten. Ik hoor het mensen vaak zeggen. Ik hoor het ouders vaak zeggen tegen hun kinderen. Wees daar voorzichtig mee. Ik had het toch gezegd. Ik had je nog zo gewaarschuwd. Bij Jezus geen verwijten. Jezus had gezien. Helemaal in het begin al. Petrus, rots. Op hem ga ik mijn gemeente bouwen. En nu Petrus door die loodzware leerschool heen gegaan is, gaat Jezus dit bevestigen. Petrus, hoed mijn schapen. Wijd mijn lammeren. Zonder verwijt. Jezus bevestigt aan Petrus het potentieel dat hij aan het begin al heeft gezien. En de leerschool was loodzwaar. Maar als je iemand als Petrus functioneel wil krijgen in dat bijzondere koninkrijk van God waar alles anders gaat, dan is dit nodig. Petrus moest leren dat alles wat hij zelf in te brengen had, daar heb je niks aan. En Petrus heeft het geleerd. Laatste tekst gaan we naar Matteüs 27. Matteüs 27, want ja, daar hebben we ook nog Judas. En Judas de verrader. We lezen niks over Judas door de hele evangelie heen, alleen het laatste stukje, die laatste week. Dan is hij er opeens. En Judas, ja, die was ook geroepen als apostel. Maar wij zijn een klein beetje geconditioneerd in ons denken, omdat Lucas gelijk in het begin al schrijft, als hij dat hele rijtje namen noemt, en Judas de verraaier. Judas die hem verraden zou. Dus wij hebben al van tevoren, bij de introductie van de discipel hebben wij al, oh ja, die Judas was een schurk. Een boef. Maar hij was wel een discipel. En net als alle andere discipelen, verwachtte hij dat Jezus koning zou worden. Dat hij de Romeinen eruit zou schoppen, dat hij de glorie van Israël zou herstellen, dat hij de troon van David zou herstellen, dat hij koning zou worden. En als Jezus koning wordt, word ik minister.
ze zaten de positie al te verdelen. Weet u nog wel, die ruzies die ze onderling hadden. Wie mag er links en rechts van hem zitten? Ja, jij minister van Financiën. Ja, ja. Ze hadden het al helemaal voor zich. Judas die ging er ook vol tegenaan. Judas had ook een probleem, net als Petrus. Judas was een beetje geldzuchtig. We komen hem pas tegen in die laatste week met die nardersmeren, weet je wel, dat hij zegt van dat geld hadden we moeten verdelen onder de armen en zo. Maar ondertussen dacht hij, dan kan ik ook zelf even wat Judas die... Ja, ik bedoel, je hebt toch ook een gezin om voor te zorgen? Klein beetje geldzuchtig. En Judas is de eerste die in de gaten heeft, dat gaat hem niet worden met Jezus. Die Farizeeën en die Romeinen, dat wordt zo sterk, dat net gaat zich zo sluiten. En als het met Jezus niks wordt, dan wordt het bij mij ook niks. Dus ik kan maar beter nog snel even cashen. Dan heb ik dat tenminste nog, want ik moet na mijn tijd als discipel van Jezus, na mijn tijd in de zending met hem, moet ik wel weer een huis en een, weet ik veel, een eten en een baan zoeken. En, dus ik heb even wat beginkapitaal nodig. En hij komt op het punt dat hij denkt, Jezus is toch niet meer te redden, weet je wat. Ik help die fariseeën even in ruil voor 30 zilverlingen. Nou, dat is een behoorlijk bedrag. En Judas was natuurlijk slecht in ons gedachte. Hè? Judas is toch slecht, dus ja, logisch dat hij dat doet, kan hem het schelen. En we letten daar niet zo op. En we hebben het er ook eigenlijk nooit over. Ik heb nog nooit een preek gehoord over het onderwerp wat ik nu ga noemen. En dat lezen we in Matteüs 27. Vanaf vers 3. Jezus is weggeleid. De fariseeën hebben besloten dat hij gedood gaat worden. Ze brengen hem naar Pilatus. Want de Joden mochten niet zelf de doodstraf uitvoeren. Dat moest via de Romeinen. Dus ze brengen hem naar Pilatus. Vers 3. Toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw. Daar hij zag dat hij veroordeeld was. En hij bracht de 30 zilverlingen aan de overpriesters en de oudsten terug. En hij sprak, ik heb gezondigd, ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden, wat kan ons jou schelen, bekijk het maar. Gij moet zelf maar zien wat er van komt. Stik maar, interesseert ons niks. Wij hebben Jezus, daar ging het maar om. Vers 5. En de zilverlingen in de tempel werpende, verwijderde hij zich en daarop ging hij heen en verhing zich. Wij doen altijd behoorlijk negatief over Judas, de verrader. Maar wat we over het hoofd zien is dat ook Judas tot zijn zinnen komt. Oké, het is te laat, maar voor Petrus was het ook te laat. Ook Judas komt tot zijn zinnen op het moment dat het zover is dat ze Jezus naar Pilatus gaan brengen en hij denkt, wat heb ik gedaan? Ik heb het compleet verkeerd gedaan. Ik heb het verknald. Dit komt niet meer goed. Dit komt niet meer goed. Ik heb gefaald. En hij smijt die zilverlingen terug de tempel in. En hij heeft een intens berouw. En hij gaat dezelfde weg als Petrus tot hier. Daar heeft hij misschien nog nooit over nagedacht, maar denk eens even mee. Judas, die deed dit met voorbedachte raden. Maar waarom? Nou, hij was teleurgesteld, want hij had voor zichzelf al een goede positie in gedachten. En hij was geldzuchtig, dat is een zonde. En vanuit die zonde komt de volgende zonde. Zo gaat dat met zonde. Maar bij Petrus ging dat hetzelfde. Petrus was egoïstisch. Dat gedoe daar bij Caiaphas, dat was om de eigen hachje te redden. Hij stelde zijn eigen belang hoger dan dat van de ander. En Petrus was ook nog hoogmoedig. Petrus dacht, mij gebeurt dat niet. Kijk maar eens naar mij jongens, hoe ik dit ga fixen. Ik regel dat. Ook Petrus had zonde en vanuit die zonde kwam de volgende zonde. En Jezus waarschuwde Petrus. En Jezus waarschuwde ook Judas. En zij komen tot hun zonde. En dan denken wij, ja, verraden, dat is erg. Want daardoor kwam Jezus in handen van degene die hem wilde doden. Kijk, dat verloochenen, dat was een slippertje. Nou, helemaal niet. Want Jezus zegt zelf, wie mijn naam verloochent voor de mensen, diens naam zal ik verloochenen voor de engelen die voor Gods troon zijn. Dat is duidelijke taal. Die zonde van verloochenen, die is helemaal niet ondergeschikt aan de zonde van het verraden. En de weg naar die zonde toe is voor beide broeders hetzelfde. Zij stapelen een grote zonde op een kleinere zonde. Ze worden gewaarschuwd. Ze komen tot hun verraad en verloochening. Maar ze hebben ook allebei berouw. Allebei zakken ze door de grond. Allebei beseffen ze wat er nu gebeurd is. Dat is het einde. Dit komt niet meer goed. Allebei begrijpen ze dat ze volledig gefaald hebben. Maar dan komt het verschil. Want Petrus gaat met zijn ellende, met zijn falen, met zijn dit komt nooit meer goed, gaat hij toch naar Jezus toe. En hij weet niet wat hij daar moet aan dat strand, maar hij gaat naar Jezus toe. En Judas, met zijn ellende, met zijn begrijpen, hij heeft het door, met zijn berouw, met zijn falen, met zijn dit komt nooit meer goed, Judas gaat bij Jezus weg. En hij ziet geen andere mogelijkheid meer dan om zelfmoord te plegen. En weet je, als we dan zo naar die discipelen kijken, dan ben jij misschien ook wel zo iemand die denkt, weet je, in mijn leven heb ik een keer wat uitgevreten. Een zonde. En dat is zo erg. Ik schaam me kapot. Maar dit komt nooit meer goed. Wat ik gedaan heb. Hè, toen ik jong was of toen dit of toen dat. Wat ik gedaan heb. Daar hoef ik echt niet meer bij Jezus mee aan te komen. Het is klaar. Als dat zo is. Als jij dat in je leven hebt. Denk dan aan Petrus en denk aan Judas. Zelfs als jij denkt, dit komt nooit meer goed. Ik hoef echt niet bij Jezus aan te komen met mezelf. Dat dacht Petrus ook. Maar hij ging wel. En daar gaat het om. Met jouw ellende, met jouw pijn, met jouw verdriet, met jouw zonde, met jouw denken van dit komt nooit meer goed. Je moet naar Jezus toe. En ik weet wel, dat klinkt makkelijk. Maar alleen daar is een weg verder. En je mag leren uit deze geschiedenis dat Jezus niet komt met zo, ben je daar eindelijk. Nou, ga maar eens even zitten. Ben ik wel even benieuwd hoe dat nou toch allemaal heeft kunnen gebeuren in jouw leven. Helemaal niet. Weet u, die verloren zoon die dacht hetzelfde. Die kwam ook tot de conclusie, daar zit hij bij die stinkvarkens. Die kwam ook tot de conclusie, dit wordt niks, ik moet naar de vader. En hij denkt, ja, hoe ga ik dat aanpakken? Misschien kan ik nog als slaaf of zo. Misschien kan ik schoenen poetsen. Maar de vader staat al op de uitkijk en de vader begint ook niet. Nou, vertel nou maar eens even waar de erfenis gebleven is, kerel. Helemaal niet. Met open armen. De vader zegt niet, zo, ben je daar eindelijk? De vader zegt, eindelijk! Dus als dit speelt in jouw leven, denk dan aan die gelijkenis van de verloren zoon en denk aan Petrus. Je hoeft niet te komen met een geweldig geolied gebed, met geweldige belijdenissen en allemaal heilige woorden. Je gaat gewoon bij hem zitten. Bij dat kampvuurtje. En dan zal Jezus zelf wel duidelijk maken wat hij wil. Het kan ook heel anders. Misschien is jou iets aangedaan door anderen. Waarvan jij denkt, dit komt nooit meer goed. Ik noem maar even een voorbeeld. Hè. Misschien word je keihard gepest op school. Zo erg dat je eraan kapot gaat. Of op je werk. Dat je denkt. Of je bent elkaar bedrogen. Financieel of in je huwelijk. Of in een vriendschap. Of je hoort bij die 5% van de meiden en de vrouwen die seksueel misbruikt is. Ook al is dat jouw schuld niet, daar kan je ontzettend aan kapot gaan. Je raakt zo alles kwijt door zulke dingen. Je vertrouwen in mensen, je vertrouwen in God, je vertrouwen in jezelf. Word maar eens gepest dag aan dag. Draag maar eens het litteken van misbruik mee, dag aan dag. En dan kan je, door schuld van anderen, kan je zo afgebroken worden, zo kapot gaan. Kan je zo in die ellende wegzakken. Dat er een moment komt dat je denkt, die weg van Judas, dat is zo gek nog niet. Wist u dat zelfmoord doodsoorzaak nummer 1 is onder jongeren in Nederland? 18.000 doden per jaar. Door suïcide. He, we hebben die zelfmoordpreventielijn. He. Je kan dan bellen 0900 0113. Dat nummer moet u uit het hoofd leren. Dat is niet voor uzelf. Dan is het voor iemand om u heen. 0900 0113. Die kan je bellen. 24 uur per dag zijn er mensen die verstand hebben van deze dingen. En die naar je luisteren. Als in jouw leven het water zo aan je lippen komt dat je denkt, ik weet het niet meer, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Ik kan zelfs niet leuk hoor van Petrus. En ik denk dat de trein toch wel aanlokkelijk wordt, of de touw op zolder. Dan bel je die hulplijn. En dat zijn hele goede mensen die er helemaal in getraind zijn, maar er is één ding wat ze niet kunnen. En dat is om jou bij Jezus te brengen. En dan zeg ik helemaal niet dat dat waardeloos is wat ze doen. Het is hartstikke belangrijk wat ze doen. Zie je het niet zitten, bel. Maar misschien is het beter dat je praat met iemand waarvan je weet dat het kind van God is. Dat je praat met een broeder of een zuster. Of met je jeugdleider. Of een goede vriend of vriendin. Of met je mentor op school. Want weet je, als je goed in je vel zit, dan snap je dat allemaal wel. Dan snap je wel dat zelfmoord geen optie is. Maar Judas zat niet goed in zijn vel. En jij misschien ook niet. En als je het hebt geprobeerd en geprobeerd en geprobeerd. En je probeert moed te houden. En je probeert nieuwe dingen te vinden. En je probeert misschien wel hulp te zoeken. Maar je zinkt steeds verder weg. En het pesten gaat door. En het litteken heelt niet. En waar is God in al deze ellende? Het gaat maar door en door en door. En je komt op dat punt dat zelfmoord een redelijke optie lijkt. Dan kun je niet meer helder denken. Dan kun je niet meer zeggen, over 3 jaar gaat het wel beter. Dat zie je gewoon niet meer. Dat is logisch, dat is begrijpelijk, dat is niet verkeerd. En daarom moet je niet doen wat Judas deed. Namelijk zeggen, het wordt allemaal niks meer. En dan weglopen. Je moet iemand vragen. Want zelf zie je het gewoon niet zo helder. Ik ken uw privéleven niet, ik ken uw gedachten niet, ik ken uw verleden niet. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt in uw leven, maar als u op zo'n traject zit, dat die gedachte is gekomen dat u denkt, nou, ik weet het niet meer. Judas, praat met iemand. Neem één persoon in vertrouwen, doe dat. Iemand die je uiteindelijk weer bij Jezus brengt. Komt dan alles goed? Zomaar denken, nee, helemaal niet. Petrus begon op dat water te lopen en na een paar stappen begon hij al te zinken. Maar Jezus was erbij. Jezus greep zijn hand. En Petrus die zonk echt niet weg dat hij dacht van, oh, ik zink weg. Dat was een drama op drama, maar Jezus was erbij. Als je wegzinkt, geef niet. Praat met iemand. En zorg dat Jezus erbij komt. En dan nog, hè, zijn heel veel christenen die denken dat als je bij Jezus aan wil komen, dan moet je toch wel een behoorlijk niveau van heiligheid bereikt hebben. Dan moet je toch wel behoorlijk wat in je mars hebben, wil je echt wat kunnen betekenen voor Jezus. Dat is een leugen. Geloof daar niet in. In het koninkrijk is alles anders. De eerste zijn de laatste en de heren gaan dienen en de dienaren voeten wassen. Alles is anders. Als jij denkt dat je eerst nou, toch redelijk goed moet doen als christen voordat je überhaupt bij Jezus kunt aankloppen. Nee. Je moet naar Jezus met niks. En als je naar Jezus gaat met een heleboel bijen, dat je denkt van nou, heb ik toch wat aan te bieden of zo. Dan moet je eerst door die leerschool van Petrus heen, want het wordt niks in het koninkrijk als je zelf je koffers meebrengt. Dat moet je niet doen. Petrus die moest keihard leren wat er uiteindelijk bij dat kampvuur gebeurt. Dat hij daar zit en niks heeft in te brengen. Maar dat geeft niet, want Jezus heeft alles in te brengen. Dat zeggen we toch altijd dat genade is en zo. Nou, dit is wat Jezus daarmee bedoelt. Als u in Gods koninkrijk wilt leven en als u in Gods koninkrijk wilt functioneren, als u ook nog wat wilt doen voor Jezus, dan moet dat uit genade alleen. Al die andere dingen, dat werkt niet. En daarom ook, ga ik weer helemaal terug naar Lucas 6, dat is het laatste wat ik zeg hoor, wees niet bang. Lucas 6, ga ik weer helemaal terug. En daarom ook, het maakt niet uit wat u allemaal mee te brengen hebt. Het maakt niet uit hoe goed u bent, of hoe slecht u bent, of bent u een tollenaar, of een prostituee, of een zeloot, of een visser. Dat maakt niet uit. Als je maar komt. Dan kunt u leren dat u het alleen maar kunt krijgen. En daar gaan we ons slotlied over zingen. Het lied Door uw genade, Vader. En dat zegt, door uw genade, Vader, mag ik hier binnen gaan, waar binnen gaan? Nou, toen Jezus stierf, toen scheurde dat voorhangsel in de tempel open. Op het moment van zijn sterf werd het. Toegang tot God de Vader geopend. Door uw genade mag ik hier binnengaan, naar Gods troon. Tweede regel, niet door rechtvaardige daden. Vergeet het maar wat je allemaal in te brengen hebt. Maar door het bloed van het lam. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, heilige, almachtige God. En Heere Jezus, de Christus, de Zoon, de liefdevolle Zoon. Dank u wel voor het ongelooflijke wonder dat u heeft gedaan. Die totale opoffering om uzelf te geven in onze plaats. Om onze zonde weg te nemen, het voorhangsel te scheuren, de weg naar God volledig vrij te maken. Dank u wel dat u de discipelen koos. Op grond van het potentieel dat u in hen zag. En niet op grond van wat ze zelf in te brengen hadden, want het was nooit wat geworden. Dank u wel dat u in al uw geduld hen onderwees en door hen heen ook ons. We bidden, Heer Jezus, dat de lessen die u hun gaf, de vorming die u hun gaf, dat het ook onze lessen mogen zijn. En wij bidden als wij dingen in te brengen hebben zelf, neem het van ons weg. Wij bidden als er zonde in ons leven is, die ons leidt tot grotere zonde en die weer tot grotere zonde. Breng ons tot inkeer, tot inzicht, tot berouw. En Heer Jezus, als er dingen in ons leven zijn waarvan wij denken, dit komt nooit meer goed. Geef ons dan door uw woord van vanmorgen de kracht om te beseffen dat het wel goed komt omdat u dat wilt. Geef ons door uw geest vrijmoedigheid om naar u toe te gaan. Hoe moeilijk, hoe angstig, hoe gebroken ook dat wij naar u toe gaan. En Heer Jezus, als er mensen zijn hier in de gemeente die het water aan de lippen staat. Die echt niet meer weten hoe het verder moet. Bidden we om uw krachtige werking in hun leven. Om helderheid. Om helderheid van geest. Om niet die weg van Judas te kiezen. Maar de weg van Petrus te gaan. Met vallen en opstaan. Door het water. Door het geploeter. Met hulp van een ander. Geef dat wij zo deze les van Petrus leren. Dat wij ondanks wat er ook is in ons leven, altijd dag aan dag zullen beseffen dat we bij u moeten zijn. Dat alleen daar een weg is die verder loopt door onze eigen gebrokenheid en ellende heen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u beloofd heeft nooit de walmende vlaspit te doven. Nooit het geknakte riet te verbreken. Dat er altijd genade is voor wie komt. En we bidden, Heer Jezus, verzamel ons rondom dat kampvuur. Dat wij van daaruit verder mogen gaan in uw koninkrijk. Amen. Laten wij de zegen van de Heer ontvangen. Buigen het hoofd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is er voor jou. Amen.